Sukkot is een feest met heel veel lagen. En we zijn aan het begin van deze dienst zijn we al een aantal lagen tegengekomen. We hebben het gehad over stromend water, levend water, mayim, gayim. Verschillende mensen hier hebben een lulaf. Daar zou ik het over kunnen hebben. We zitten ook in de tijd van het jaar na de oogst. Dus we zouden het ook over het oogstfeest kunnen hebben. Dus er valt alles bij elkaar heel veel te leren van het feest van Loofhutten. En in de voorbereiding op deze dienst, op deze preek, ben ik bepaald bij twee heel specifieke facetten van Loofhuttenfeest. Enerzijds het facet, en Sifra las daaruit, van prediker, Kohelet, en wat hij ons heeft te zeggen. En aan de andere kant, hij staat hier, de Loofhut. En ik wil proberen om de komende preek, de komende 30, 40 minuten, met elkaar te kijken over wat zegt dat ons, wat leert dat ons. En ik heb een cirkel gezet rondom de woorden van prediker 12, vers 5. Misschien is het jullie ook opgevallen, dat is een belangrijke woord uit de tekst die we lazen. En daar staat, de mens gaat immers naar zijn eeuwig huis. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En er staat dus niet dat we op weg gaan, of dat we aan het nadenken zijn en plannen aan het maken zijn waar we naartoe zullen gaan. Nee, daar staat heel duidelijk, allemaal zoals we hier vanochtend zitten, zoals hier vanochtend in de bank zit, zijn we op weg. Hebben iedere stap die we zetten, iedere bladzij uit de Bijbel die we omslaan, iedere ademhaling die we doen, iedere hartslag, we zijn op weg, heel actief, tegenwoordige tijd. En je bent al op weg, ook de mannenbroeders die daar hard aan het werk zijn om de Sukkot te versieren, we zijn al op weg als we nog bij papa en mama wonen, maar we zijn ook op weg als je misschien al een hele lange reis hebt gemaakt en je op leeftijd gekomen bent en misschien een verhuizing hebt gehad waarbij je denkt, ik ben op de plek gekomen of ik denk dat ik op de plek ben gekomen van mijn laatste halte hier op aarde, mijn laatste woonplek. En waar we ook zijn in het leven, allemaal zijn we op weg. En vandaag mogen we het oogstfeest, mogen we het Loofhuttenfeest met Israël meevieren. En we lezen prediker met ze mee. En vanochtend gaan we zitten met elkaar, denkbeeldig of daadwerkelijk, in de loofhut. En we zien als het ware de zon door het loof van het dak zien we heen. We zien de zon schitteren aan de hemel. En we voelen misschien de wind door de loofhut blazen. En terwijl we omhoog kijken, staan we stil bij drie punten. De les van prediker, de heenwijzing van prediker en de bestemming van prediker. Dus de les van prediker, de heenwijzing van prediker en de bestemming van prediker. Voordat we verder gaan, wie was prediker? Wie was Kohelet? De eerste zin in het woordje in het boek prediker laat er geen misverstand over bestaan. Daar staat de woorden van prediker, een zoon van David, koning in Jeruzalem. En er is maar één die voldoet aan die beschrijving. Koning Salomo. En verderop in het boek, in hoofdstuk 2, komen we nog andere beschrijvingen tegen. Ik heb voor mezelf grootse dingen tot stand gebracht. Ik bouwde mijn huizen, ik plantte wijngaarden. Ik legde met tuinen en boomgaarden aan. En plantte daarin vele vruchtbomen. En hij sluit dat stukje af met, al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Dat is een geweldig leven. En in onze tijd zouden we misschien wel zeggen, wat een topper deze Salomo. Wat een succes. En waar was deze Salomo nou het meest bekend om? Naast zijn wijsheid, zijn vele vrouwen, zijn geld, zijn rijkdom, zijn paarden. En voordat ik die vraag ga beantwoorden, heb ik eerst een vraag voor de ouderen onder ons. En kijkt u maar of u zich aangesproken voelt door die term, daar ga ik verder niet in mengen. En het is een vraag die de kinderen even expliciet niet mogen beantwoorden. Jonathan, zou je het volgende plaatje kunnen laten zien? Nee, dit is aan het einde, helemaal aan het begin. Hij. Dylan Hagens. Wie is Dylan Hagens? Ja, jij weet dat. Zijn er ook ouderen die het weten? Volwassenen, ga ik mezelf ook onder. Hebben jullie wel eens van Dylan Hagens gehoord? Ik had er zelf, om eerlijk te zijn, ook nog nooit van gehoord. Mag ik de volgende? Dylan Hagens is een vlogger. Een vlogger. Dat is een goede vraag. Wat doet een vlogger? Als ik zeg een blogger, dan weten jullie waarschijnlijk wat dat is. Ik zie daar twee dames die steken de vinger op. Wat is een vlogger? Die filmt, hè? Dus een vlogger die schrijft iets, maar die schrijft niet iets, die zet dat op video. Dus die maakt filmpjes. En mag ik de volgende? Wat zijn er nou veel mensen die daarin geïnteresseerd zijn, zullen we misschien zeggen. Willem heeft 1,2 miljoen volgers. En ik heb daar eens even de statistieken op losgelaten. Maar als ik zo kijk naar de grootte waarin we hier bij elkaar zijn, en ik laat dan de ratio los, aantal volgers gedeeld door de totale Nederlandse bevolking, dan kom ik er toch op uit dat we hier in ons midden statistisch gezien ook 3 tot 4, misschien wel 5 vloggers, of volgers van Dylan Hagens zouden moeten hebben. Ik vermoed dat dat niet zo is, maar dat geeft even aan hoeveel mensen Dylan Hagens volgen. En wat is nou het grappige hiervan, of misschien ook wel soms, maak ik me er ook wel eens wat zorgen over. De jeugd, de kinderen, de jongeren, die willen allemaal beroemd worden. En hoe willen ze beroemd worden? Door te vloggen. Dat is op zich heel begrijpelijk, het is een soort rolfiguur. Dus hij houdt een soort beeld voor, als je filmpjes maakt, dan kun je bekend en beroemd worden. En dat is toch heel mooi, als je bekend en beroemd wordt. Nou, nu mogen we weer naar de volgende, Jonathan. Dank je. Want in zijn dagen was Salomo ook ongelooflijk bekend en beroemd. Van heinde en verre kwamen mensen langs om met hem te praten, van hem te leren. En de Bijbel die is daar heel duidelijk over. Hè? Ook de koningin van Sheba die ging al bij hem op bezoek. Die moest daar een lange reis voor afleggen. En toch, hè, ondanks dat enorme succes van Salomo, het vele wat hij tot stand moet brengen, lezen we in Prediker ook iets van die achterkant van zijn grootheid. Hoe hij reflecteert op het leven wat hij leidt. Een kritische reflectie op zijn leven. Zoals ons dat misschien soms ook kan overvallen. Van, als je terugkijkt op hoe je je leven tot nu toe hebt geleefd, heb ik mijn tijd aan de goede dingen besteed? Heb ik de goede dingen gedaan? Heb ik de talenten en mijn tijd van leven wel geïnvesteerd in de goede dingen? Dat was ook de vraag van Salomo, van Kohelet, van Prediker. En dat roept meteen de vraag op, ook de Shabbat dat we hier zijn, waarom wordt Prediker met Loofhuttenfeest gelezen? Daar zijn verschillende verklaringen voor. Er is een verklaring die zegt, ja, Loofhuttenfeest is het feest van de oogst. De oogst is binnengehaald, het is een tijd van rust, een tijd van reflectie. En daar past een boek bij als Prediker, om te reflecteren op ons leven. Maar er is ook een andere, en een diepere verklaring. En daarvoor moeten we naar 1 Koningen 8. 1 Koningen 8 vers 1 en 2, en ik zal het voorlezen. Toen riep Salomo de oudsten van Israël bijeen en alle hoofden van de stammen, de leiders van de families onder de Israëlieten, bij koning Salomo in Jeruzalem, om de ark van het verbond van de Heere over te brengen uit de stad van David, dat is Sion. En alle mannen van Israël kwamen bij de koning Salomo bijeen voor het feest van de maand Etanim, dat is de 7e maand. Dan zult u zeggen Etanim, dat zegt mij niet zoveel, maar ik denk dat dat verandert als ik zeg dat Etanim de Bijbelse naam is voor de maand Tisrei. Tisrei is de maand waar we nu in zitten. Het is de 7e maand als je begint met tellen in de maand Nisan, de maand van de uittocht, de maand van Pesach. Dus op welk feest werd de tempel ingewijd? Over welk feest gaat dit waar we hier over lezen in 1 Koningen? Het gaat over Loofhuttenfeest hier. Het gaat over het feest van Sukkot. En in de Tenach wordt de nadruk op een woord gelegd door het woord te noemen, maar vooral door het woord te herhalen. En er is één woord dat in dit gedeelte van 1 Koningen maar liefst 7 keer herhaald wordt. Dus dat is een belangrijk woord. Dat is het woord kahal. Dat is het zelfstandig naamwoord voor samenkomst of gemeenschap. En daarvan afgeleid is het werkwoord vayakel, bijeenbrengen of vergaderen. En als we dus een woord tegenkomen, wat is afgeleid van kahal, dan weten we, dit is belangrijk, hier moeten we opletten. We lezen iedere week lezen we een parasha. En iedere parasha heeft een naam van het eerste woord van dat gedeelte. En er is een parasha met precies het woord waar het hier over gaat, vayakel. En de volledige volledige vers, dat eerste vers is, toen liet Mozes de hele gemeenschap van de Israëlieten bijeenkomen en zei tegen hen, dit zijn de woorden die de Heere geboden heeft om ze te doen. En waar gaat het in die parasha over? Het gaat in die parasha over de bouw van de tabernakel. En dan een vraag. Wanneer begonnen ze met die bouw van de tabernakel? Vayakel volgt op Yom Kippur. Yom Kippur is de 11e van Tisrei. Dan zamelen ze gaven in om die tabernakel te kunnen bouwen. Dat doen ze 2 dagen lang. Dat is de 12e en de 13e van Tisrei. En wanneer beginnen ze te bouwen? Op de 14e van Tisrei. En wanneer begint Loofhuttefeest? De 14e van Tisrei. In onze tijd, afgelopen woensdagavond. Erev Sukkot. Dus er is, als we deze manier de Bijbel lezen, een dubbele verbinding tussen Kahal, gemeenschap, en de Kohelet, Salomo, en Sukkot. Als we dat begrijpen, hebben we ook een sleutel in handen om de betekenis van Sukkot op een veel dieper niveau te gaan begrijpen. Want dit is de kern van het mysterie waarom Prediker wordt gelezen met Loofhuttefeest, in de Loofhut. Sukkot is een commentaar op Kohelet. En Kohelet is een commentaar op Sukkot. En als we dat begrijpen, dan gaan we ook dingen zien die we nooit eerder zagen. En daarom ook wil ik vanochtend graag met jullie stilstaan bij die centrale boodschap van Kohelet, van de Prediker. De boodschap eigenlijk, de les van Salomo. En dat wil ik met jullie doen door eerst te kijken naar het leven van Salomo. Want ondanks het feit dat hij zo rijk was, zo wijs, zoveel roem vergaarde, is er toch maar één woord dat hij gebruikt om de essentie van zijn leven te beschrijven. En daarvoor wil ik naar Prediker 1, vers 2, in de grondtekst. Daar staat hij. Ik zal jullie niet vragen om het in het Hebreeuws voor te lezen. Er zijn ongetwijfeld wel mensen die dat kunnen. Maar als ik het zelf hardop lees, Havel Havalim Amar Kohelet. Havel Havalim Hakol Havel. Dus dat zou het kernwoord zijn van deze tekst. Havel. En we komen Havel in dit gedeelte, dit ene vers, 5 keer tegen. En in heel Prediker komen we het maar liefst 38 keer tegen. Maar dan een vraag. Wat betekent Havel? Ijdelheid. Dat is de Oude Statenvertaling. Heel goed. De Herziene Statenvertaling. Hoe vertaalt die Havel? Vluchtigheid, precies. En is er iemand die de nieuwe Bijbelvertaling leest? Lucht en leegte, heel goed. Lucht en leegte, zegt Kohelet. Alles is leegte. Er zijn verschillende vertalingen. Maar wat betekent Havel nou echt? Havel staat voor een ondiepe ademhaling. Of mooier geformuleerd in één woord, een ademtocht. En het woord adem brengt ons in een dieper domein. Het domein, volgens Jodendom ook, van de ziel. Inademen, nefesh, wind, ruach, adem, neshama. Dus Havel gaat niet slechts over een ademtocht, het is niet alleen het woordje inademen, maar het gaat over ons diepste zijn. Het gaat over onze ziel. En wat Kohelet hier feitelijk zegt is, ik kan de grootste koning zijn van de wereld, de rijkste man op aarde. Of misschien zoals in onze tijd, voor de kinderen. Ik ben een vlogger met meer dan 1 miljoen volgers. Ik heb rijkdom en roem vergaard, maar uiteindelijk is ons leven hier op aarde eindig. Uiteindelijk is het leven een hakol havel. 1 ademtocht. Stop je met ademhalen, dan stop je met leven. En daarmee is Kohelet feitelijk een diepgaand commentaar op het leven zelf. En vooral op de sterfelijkheid van het leven. Want wat we ook opbouwen, hoe bekend we ook zijn, uiteindelijk is niets meer dan die ademtocht. En allemaal kunnen we ieder moment sterven. Niemand leeft voor eeuwig. Allemaal zijn we op weg. Op weg naar ons eeuwig huis. Onze eeuwige bestemming. En misschien heb je je leven geleefd zodat je kinderen een huis kunnen erven. Of wat geld. Maar wie zegt ze wat zij ermee gaan doen? Je hebt boeken geschreven. Maar wie leest ze nog? Je hebt belangrijk onderzoek verricht. Maar wie zegt dat de inzichten verder dragen dan het einde van je carrière? Niets heeft enige waarde als we beseffen dat we hier niet lang genoeg zijn om het einde ervan mee te maken. Ons leven is een optelsom van losse eindjes in de beperkte tijd die we hebben. Losse eindjes die we nooit aan elkaar zullen kunnen knopen. Nu zijn we hier natuurlijk vanochtend naar Soest gekomen met het idee dat we hier een luchtige, leuke dienst zouden hebben. Dat mag al toch wel een week na het vasten op Yom Kippur. Moet het nu zo zwaar over onze eeuwige bestemming en over onze sterfelijkheid? Ik denk van wel. Ik denk namelijk dat dit de essentie is van prediken. En ik denk dat het daarmee ook de essentie is van wat het feest van Loofhutten, het feest van Sukkot, ons wil leren. Want wat deed Kohelet met deze vraag? Wat deed hij, welk antwoord vond hij in zijn persoonlijke existentiële crisis? En het beantwoorden daarvan brengt ons terug naar de essentie van het menselijk bestaan buiten het paradijs. Het brengt ons terug naar de beschrijving in Genesis over het leven van de mens vlak na de val. En hoe ging dat leven? Kinderen zijn inmiddels druk aan het werk, dus u zal ik niet zo storen. Het leven vlak na de val wordt gekenschetst door jongens Kain en Abel. Ging het goed tussen Kain en Abel? Wat gebeurde er? Ja, Kain sloeg Abel dood, hè? Dan zult u zeggen, wat heeft dat met prediker te maken? De naam Abel was eigenlijk niet een naam zoals die ook in de grondtekst staat. Abel in de grondtekst is Havel. Hetzelfde woord wat we lazen in prediker. Ademtocht. Dus het kernwoord van prediker is hetzelfde als de naam van de eerste mens die werd vermoord. De eerste mens van wie de adem werd ontnomen heette ademtocht. En door wie werd de ademtocht ontnomen? En wat is de betekenis van zijn naam? Nou, u zult zeggen Kain. Maar als we die betekenis opzoeken, staat daar Kaniti. En Eva roept het uit na de geboorte van Kain. Als ik de herziene statenvertaling lees, ik heb een man van de Heere gekregen. Maar de oude statenvertaling vertaalt het net iets beter. Ik heb een man van de Heere verkregen. De Engelsen zouden zeggen, I have acquired a man. Alsof je er zelf iets in gedaan hebt. Alsof ze er zelf de hand in heeft gehad. Kain, de verkregene. Ik hoop dat u voelt welke twee machten hier worden geschetst. Het is de macht van Havel, de macht van de ademtocht, het kwetsbare tegenover de macht van Kaniti. Ik heb verkregen. Ik heb iets gepresteerd. En als we dat zien, dan begrijpen we ook beter, denk ik, de betekenis van Kain en Abel. Er zijn mensen die zeggen dat het ging om het conflict tussen boeren en agrariërs. Maar in werkelijkheid gaat het verhaal daar ver in Genesis. Ver voor Kohelet. Over de strijd met je eindigheid en met de dood. De strijd die Kain door Kaniti voert door te verwerven. En dit verhaal, deze strijd, op leven en dood letterlijk, kenmerkt het bestaan van de mens buiten het paradijs. En kenmerkt dus ook het bestaan van ons. Het is een strijd die we allemaal bewust of onbewust voeren. Een strijd om iets achter te laten wat de tand destijds kan doorstaan. Een strijd om niet vergeten te worden. Een strijd tegen onze eigen sterfelijkheid. En dat was de les van Salomo. In alles wat hij opbouwt, in alles wat hij doet, vecht hij zijn eigen persoonlijke strijd met de dood. Hij realiseert zich dat de dingen die hij bouwt zullen voortbestaan, ook na zijn sterven. Maar hij realiseert zich ook dat zijn leven slechts een weg is, een reis. Hij is op weg naar zijn eeuwig huis. En de kinderen zijn weer op weg richting einde van het jaar. Jullie hebben misschien ook wel eens iets gehad wat je heel graag wilde. En dat je iets zag op televisie en dacht, als ik dat heb, dan ben ik de koning te rijk. Dan ben ik echt zo gelukkig. Hebben jullie dat wel eens gehad? Dat je naar de televisie keek en reclame zag en dacht, als ik dat heb, dan ben ik echt gelukkig.
Nee.
Goed, sommigen hebben het wel. is toch alleen maar marketing. Dat is zo, dat klopt. Heel goed. Nou is het natuurlijk niet zo dat je geen wensen mag hebben. En dat je niet zou mogen willen. Maar wat ik wel wil zeggen is dat reclame en televisie nooit datgene brengen wat ze echt beloven. Maar welke levensinstellingen houdt Salomo ons dan wel voor in Qohelet, in Prediker? Het is een levensinstelling die zich laat samenvatten met één woord. Eén enkel woord. Het woord simcha, vreugde. En simcha komen we in Qohelet 17 keer tegen. En veel mensen denken dat Prediker een zwaar boek is, maar we komen het woord simcha in Prediker vaker tegen dan in de hele Torah verder bij elkaar. En waar gaat simcha over? Wat is simcha? Simcha gaat over blijdschap, over het ervaren in het hier en het nu. Simcha leeft in het moment, waardoor je blijdschap kunt voelen, te midden van ellende. Simcha doet geen stap terug. Simcha leeft nu. En Salomo realiseert het zich. Ik ga de dood niet verslaan door geld, roem, vrouwen, paarden, verzamelen, schrijven van boeken. Salomo leerde te leven in het moment. Hij leerde te genieten van vandaag en zich geen zorgen te maken over de dag van morgen. Leef het moment en leef het moment met simcha. En dat is ook hoe Qohelet, hoe Prediker, zijn obsessie met de dood versloeg. Hij leerde blij te zijn. Maak je geen zorgen. Dank God voor het hier en het nu, in het nu. En dat is wat hij deed. Die God van Israël, die wij dienen, dienen we niet in het toen of in het straks. Wij dienen God met iedere ademteug die ons nu in leven houdt. Dat is de grondtoon van Sukkot. En dat, het leven in het nu, met simcha, mag ook de grondtoon van het leven zijn. En we hebben ook gelezen dat daar een opdracht in meekomt. En zoals het werd voorgelezen door Sarah, daar staat, en wees alleen maar blij. Wees werkelijk blij. En dat is natuurlijk best een lastige. Wees alleen maar blij. En dat is makkelijk als het je in je leven voor de wind gaat. Als het leven je toelacht. Als het goed gaat op je werk, in je gemeente, in je gezin, in je huwelijk, met je gezondheid. Maar wat jongens, kun je ook blij zijn als je gepest wordt op school? Nee hè? En als je de uitleg van de juf vaak niet begrijpt? Nee hè? En als je je thuis alleen voelt? Moet je je dan ook alleen maar blij voelen? Kan dat dan ook? En wat als je het gevoel hebt dat je met het klimmen van de jaren niet alleen je haren, maar ook je gezondheid verliest? Wees dan alleen maar blij? Wat als je huwelijk op springen staat en je niet meer weet hoe het verder moet? Wees dan alleen maar blij? Wat als je ziet dat in je gezin je kinderen een weg opgaan die je graag zo anders had gezien? Wees dan alleen maar blij? En wat als je het bericht hebt gehad van de dokter? Meneer, mevrouw, u bent ernstig ziek. Wees dan alleen maar blij. En wat als je een dierbare moet missen? Wees dan ook alleen maar blij. En zo kan ik doorgaan. En vult u vanochtend de omstandigheden van uw eigen leven hier maar in. Kunnen wij nu, vandaag, in het feest van Loofhuttenfeest, alleen maar blij zijn? En is die vraag, is die spanning ook, versus de opdracht die God ons geeft, niet de spanning in het leven van mensen van alle tijden? Was het ook niet de spanning van de Israëlieten 2000 jaar geleden, toen hun land bezet door de Romeinen en intern verscheurd werd door verschillende groepen? En nu moesten ze op bevel van de keizer ook nog op weg naar de stad van hun voorvader om mee te doen aan een volkstelling. En het was dan wel Loofhuttenfeest, wat een fijn en mooi feest is, maar dat te vieren ver weg van huis, ver van Jeruzalem, dat was niet wat ze zich ervan hadden voorgesteld. En dat drukt ze met hun neus op de feiten. We leven dan wel in een land, het beloofde land, een land overvloeiende van melk en honing. Maar waarom voel ik me dan zo ontheemd? Waarom voel ik me dan zo geknecht? En de 14e Tisrei, de avond waarop ze eeuwen geleden waren begonnen met de bouw van de tabernakel, was nu ook geheel volgens de traditie de avond waarop het Loofhuttenfeest begon. En hoewel wij niet precies weten wanneer Yeshua werd geboren, geloven we wel dat hij niet met kerst, maar met Loofhuttenfeest geboren werd. En misschien was dat ook wel die Erev Sukkot, de eerste avond van Loofhuttenfeest. De Zoon van God, die zijn hemels koninkrijk van licht en glorie achterlaat, om geboren te worden in een gammele hut, een gammele soeka, in het donkere Israël, zuchtend onder de bezetting van de Romeinen. En het is ook alsof de woorden van God aan Mozes daarmee een nieuwe invulling krijgen. De roep van de Israëlieten, de roep om hulp, is tot mij gekomen. Ik heb de onderdrukking gezien. De God van Israël is een God die zijn volk hoort, dwars door de omstandigheden heen. Een God die zijn kinderen ziet, die jou ziet. In je omstandigheden vandaag. Hij ziet je als je nog een kind bent. Hij ziet je in je ouderdom. Hij ziet je als je gaat trouwen. En hij ziet je als je worstelt. Hij ziet je als je bidt voor je kinderen, om wie je zorgen hebt. Hij ziet je in je gezondheid, maar hij ziet je ook in je ziekte. Hij is nabij in je gemis. Hij is bij je in je eenzaamheid. En God blijft niet staan toekijken. Hij blijft niet aan de zijlijn. Eerder stuurt hij Mozes. Maar nu stuurt hij de grotere dan Mozes. Degene die door Mozes is aangekondigd. God stuurt zijn zoon, de Messias van Israël. En tijdens het feest van Loofhuttenfeest, tijdens Sukkot, 2000 jaar geleden, is het God zelf die de reden geeft voor Simcha. Is het God zelf die de reden geeft om blij te zijn. Want weet u wat, waar we dit woord, of de Griekse equivalent daarvan, het Griekse woord voor Simcha, Chara, in het Nieuwe Testament voor het eerst tegenkomen? Als we het Tweede Testament of het Nieuwe Testament in chronologische volgorde, dus in opeenvolging van gebeurtenissen lezen, dan lezen we het voor het eerst in 2 Lucas 10. En de engel zei tegen de herders, wees niet bevreesd, want ik verkondig u een grote blijdschap, een grote simcha, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is de Messias. De Heere. En als we het Tweede Testament lezen, zeg maar van kaft tot kaft, dus van Matthäus 1 vers 1 tot Openbaringen 22, van voor naar achter, dan lezen we in Matthäus 2 vers 9, en zij, en nadat zij, de wijzen uit het oosten, de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hen voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. En toen zij de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. Zeer grote simcha. Een zeer grote blijdschap is hen verkondigd. Eerst aan de Jood. Eerst aan de herders. En dan aan de goyim. Dan aan de volkeren. En daar in dat donkere Israël, dat zuchtte onder de Romeinse overheersing, kenden de mensen de opdracht om werkelijk of alleen maar blij te zijn. En het is juist dan als dat niet lukt, als ze zich geknecht voelen en er zo'n schaduw over hun leven valt, dat hen grote vreugde verkondigd wordt. En met de komst van Yeshua, de grotere dan Salomo, komt ook de bestemming van Kohelet in een ander daglicht te staan. Want waar Kohelet spreekt over de mens gaat naar zijn eeuwig huis, geeft het Tweede Testament een diepere duiding voor het begrip huis. In Hebreeën mogen we lezen, er blijft een sabbatsrust over voor het volk van God. Een eeuwige sabbat voor zijn volk. Het volk dat op weg is naar het eeuwig huis. Dus we zijn dus op weg naar een sabbat. Een eeuwige sabbat. Maar dat is nog niet alles. In Yeshua's hoge priesterlijk gebed zegt hij voor de oren van de discipelen tot zijn vader. Vader, vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Dat ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Het Heere Jezus bidt niet alleen voor hun kinderen als ze nog volop in het leven staan. Hij bidt niet alleen voor grote mensen. Hij bidt ook voor de kleine mensen. Hij bidt voor de jongeren die op het punt staan om hun vleugels uit te slaan. Maar hij bidt ook voor je als je plotseling de dood in de ogen kijkt. Of als je op hoge leeftijd bent gekomen. En je het je realiseert. De avond van mijn leven is bijna voorbij. Ook dan. Als je staat aan de oever van de rivier, de Jordaan. Die dit leven scheidt van het volgende. Ook dan bidt hij dat je geen golven zullen overstromen. En op zijn gebed komt er een pad door die doodsjordaan. En zie je de poorten van die Godstad opengaan. Hoor je de shofar klinken. Want er is een mensenkind thuisgekomen. Jij bent thuisgekomen. En zijn onze ogen er al voor opengegaan? Zoals de ogen van de verloren zoon opengingen. De zoon die daar bij de varkens zat. Midden in de wereld. Die het zich realiseerde. Als ik hier blijf, dan ga ik dood van de honger. Mag ik jou zijn vader aanbevelen vandaag? Die vader die zijn lieve zoon naar de wereld stuurde. Om door de machten en krachten gekruisigd te worden. Die vader. Die voor je op de uitkijk staat. Die vader bij wie je thuis komt. En ook de Heer Jezus, onze Yeshua HaMashiach, door wie alles is klaargemaakt om ook echt thuis te komen. En vandaag kan het nog. De deur staat nog open. De vader staat nog op de uitkijk. En we weten niet of het volgende week zo is. En we weten zelfs niet of dat morgen zo is. Wat we wel weten is dit. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En waar gaat onze reis naartoe? Wat is onze bestemming? Weet u daar het antwoord op? Voor uzelf? Weet uw partner dat? Man of vrouw? En ik hoop ook dat als je het antwoord daar niet op weet, dat God vanochtend als het ware de rust in je leven daarover wegneemt. En dat je niet langer stil kunt blijven zitten. Maar dat je op zoek gaat totdat je het antwoord hebt gevonden. Totdat je weet, ik ben op weg naar die eeuwige rust. Ik ben op weg naar het huis van de Vader. En kinderen, dat klinkt misschien allemaal wel een beetje zwaar, hè, wat ik zeg. Als ik het heb over onze reis en over onze eeuwige bestemming. Maar weet je, als ik het hierover heb, dan gaat het eigenlijk over de belangrijkste reden waarom papa's en mama's het belangrijk vinden dat je meegaat naar de dienst. Hé jongens? Het gaat er vanochtend over waarom jullie papa's en mama's het belangrijk vinden dat je meegaat naar de dienst. En dat je hoort over de Heere Jezus. En weet je wat jullie papa en mama het liefste willen? Dat je iets liet zien, iets kunt gaan zien van wat de Heere God voor jou wil zijn. En er is een heel oud versje, misschien ken je het wel. Je hoeft niet bang te zijn. Al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Misschien kennen jullie het wel. En of die storm nu zit in dat je je rot voelt over dingen, of omdat je bang bent voor dingen, of omdat je denkt dat mensen je stom vinden, de Heere God zegt vanochtend ook tegen jullie, wat er ook gebeurt in je leven, ik wil jouw hemelse vader zijn. Wil jij ook mijn kind zijn? En de Heere Jezus zegt het vanochtend tegen ons allemaal. In het huis van mijn vader zijn vele woningen en er zit een geweldige ruimte in. Hij is naar de hemel gegaan om je een plaats te bereiden. Om je verblijfplaats in orde te maken. Doet hij dat voor u? Doet hij dat voor jou? Want als je van daaruit mag leven, dan ben je niet meer afhankelijk zozeer van de omstandigheden van het leven van alle dag. Echte vreugde, echte simcha, trekt zich van die omstandigheden niets aan. En de profeet Habakkuk heeft dit ook geleerd. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voorbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stal zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen, in de God van mijn heil. En te midden van het leven, en zeker vandaag met Loofhuttenfeest, mogen we omhoog kijken. We mogen door het loof van de hut de sterren in het onmetelijke universum 's avonds laat zien twinkelen. En terwijl we daar in ons nietige hutje dat op ons laten inwerken, is het of die sterren het ons toeroepen. Wat is de mens dat gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat gij hem aandacht schenkt? De loofhut maakt klein, de loofhut maakt nietig, de loofhut als een beeld van ons leven. Een leven waarin we heen en weer geslingerd worden op de getijden van de omstandigheden. En Sukkot is het feest van de onzekerheid. Sukkot is het feest van een volk die weet dat ze in de wereld nooit helemaal veilig zijn. Omringd als ze zijn door de machten en krachten die het voorzien hebben op de kinderen van de Vader. Maar gek genoeg is dat krakkermikkige hutje, die nietige soeka, ook de meest veilige plek waar we kunnen zijn. Want zoals de Joodse geleerden het omschrijven, daar in die soeka, zijn we in de beschutting van het geloof. Het is die beschutting is de enige zekerheid die we nodig hebben. Of zoals het koning David het zei in Psalm 27. Hij doet mij schuilen in zijn hut, in zijn soeka, op de dag van het onheil. We hebben geen huizen en geen paleizen van cederhout nodig, zoals Salomo voor zichzelf liet bouwen. De soeka staat er haaks op. De soeka biedt geestelijke zekerheid, te midden van een fysieke en menselijke kwetsbaarheid. En uiteindelijk ging die grote tempel van koning Salomo ten onder. Een bouwwerk waar zeven jaar lang door 138.000 mensen aan was gewerkt. De tempel ging ten onder. Maar wat bleef, was de soeka. En vandaag mogen we het feest van Sukkot met Israël meevieren. En we mogen delen in de zegeningen die daarin meekomen. En met Israël mogen we ook vooruitzien. Vooruitzien vanuit de gammele hut van ons leven. Een hut met een geopend dak. Geopend dak dat uitzicht mag bieden op een geopende hemel. En al eerder mochten de woorden van de loofhuttenprediker klinken. De mens gaat op weg naar zijn eeuwig huis. En Johannes vult dat in Openbaring 19 verder in. Zalig zijn zij die genodigd zijn tot het bruiloftsfeest. En we kunnen hier nu vandaag met elkaar het loofhuttenfeest vieren. Maar zeg eens eerlijk, ben je ook uitgenodigd voor het bruiloftsfeest van het Lam? Ben je uitgenodigd voor het hemelse loofhuttenfeest? En als je daar niet zeker van bent, ga dan vandaag nog op de knieën voor die grote vorst van Shalom, die het kwetsbaarste werd op de kwetsbaarste plek die je kunt bedenken, een soeka in de velden van Efrata. En vandaag mogen ook hier in Soest, te midden van een bestaan waarin we nooit alleen maar blij kunnen zijn, mogen voor jou en mijn woorden de woorden van de engel klinken. Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u een grote simcha die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is de Messias. Hij is de Heer. Dan kan het in je leven tegenzitten. Dan kan de onzekerheid over hoe het verder moet ons naar de keel grijpen. En dan kunnen we het ons met ontzetting realiseren. Het leven waarin ik me zo sterk en krachtig heb gevoeld. Het leven waarin ik financiële middelen, roem, respect en aanzien heb vergaard. Wat stelde het nou allemaal voor? Het was slechts een havel, een ademtocht. Maar we mogen ons, ons kleine, kwetsbare bestaan, geborgen weten in hem. De vorst van Shalom, de brenger van Simcha. En als we dat mogen weten, dan mogen we er in onze kwetsbare hut van het leven van verzekerd zijn. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En laten we leven vanuit die les van Loofhuttenfeest. We zijn allemaal op reis. Op reis met Israël mee. Allemaal leven we van de Havel, de ademtocht. En die levensadem mogen we gebruiken om te zingen van Hem. Te zingen van Hem die wij eenmaal hopen te ontmoeten. En wij mogen zingen van de bruidegom die op zijn beurt op weg is om zijn bruid tot vrouw te nemen. Hij en wij zijn op weg naar het grote Loofhuttenfeest, de bruiloft van het Lam, het grote feest van Ach Simcha, volkomen Simcha. Ja dan, en misschien wel pas dan, kunnen we echt alleen maar blij zijn. En als op weg naar die blijdschap, naar dat Loofhuttenfeest, de stormen van ons leven woeden en onze kwetsbare soeka weggeblazen lijkt te worden, dan mogen we het meezingen met Israël. Maar het vrome volk, in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap, hun simcha, zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Amen.